Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
Beste luisteraars, van harte welkom in Radio Maria telefoneert. In de uitzending van deze week zullen we bellen met een luisteraar uit Sint-Pieters-Woluwe. Ik heb deze persoon zelf telefonisch leren kennen tijdens onze Mariathon. Hij heeft toen gesproken over zijn gelovige familie en al een mooie getuigenis gegeven. Maar hij zag het ook wel zitten na een overweging om in Radio Maria telefoneert deze getuigenis te geven voor een breder publiek. En we zullen eerst naar een stuk muziek luisteren, een gebed tot de Heilige Geest, zoals hij ook zelf gevraagd heeft.
Viens nous transformer, Esprit de Dieu, viens.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En intussen, beste luisteraars, heb ik de luisteraar uit Sint-Pieters-Woluwe liever aan de lijn. Een goeiemiddag, meneer.
Goedemiddag, mevrouw en beste luisteraars.
Hoe gaat het met u vandaag en in het algemeen in de coronaperiode zo?
Ja, vandaag gaat het goed. Het is wel een speciale dag. Het is onze lieve vrouw onbevlekt ontvangen. Ik ben vanmorgen nog naar Sint-Lucas geweest, het universitair ziekenhuis hier, voor onderzoek met mijn echtgenoten. Mm-hmm. En voor de rest kon ik eigenlijk ook niet veel buiten. Gewoon de boodschappen doen en opletten. Hè. De maatregelen volgen, de richtlijnen volgen.
Ja, ja, natuurlijk. Ja, het is ergens wel goed dat we terug ook naar de winkel kunnen gaan en zo. Maar het blijft wel een beetje een moeilijke periode. Hè. Veel doe je ook niet, hè, buiten dat.
Limiteer dat tot één keer per week, alles groeperen en dan de boodschappen doen en terug. Ja. En voor de rest een toertje rond de blok hier doen, om toch een beetje buitenlucht te hebben. Mm-hmm. Maar meer is het ook niet. Hè.
Nee. En zo familie van u, uw kinderen misschien, of ik weet niet of u kleinkinderen heeft, wonen zij een beetje in de buurt of wat verder af?
Ja, dus wij hebben 3 kinderen. Dus een dochter en 2 zonen, maar het jongste zoontje liever is op 13 maanden overleden, dat was in 1983. Maar voor ons zijn en blijven dat 3 kinderen. En ja, de dochter woont hier aan de andere kant van Sint-Pieters-Woluwe en de zoon woont in Beernem eigenlijk, dus dat is wel een heel eind van ons. En ook de 4 kleinkinderen. Maar die zien we nu ook niet meer. Hè. De laatste keer dat we ze gezien hebben was op de verjaardag van onze zoon. Dat was in maart. Ja, dat is een hele tijd geleden. Sindsdien met de lockdown. Ja. Maar we hebben wel geregeld contact per telefoon. Dus dat is er is contact.
Gelukkig. Ja, gelukkig, inderdaad. Maar ja, het is een hele lange periode. Hè. Dat kun je in gewone omstandigheden niet inbeelden. Waarschijnlijk dat je ze zo lang niet zou zien.
Ja. Nee, maar ja, we zijn wel gewoon... Allee, ik toch zeer lang, van 1967, ben ik gewoon van mijn familie niet meer te zien. 1 keer per jaar. Dus waarom? Omdat ik direct na mijn studies van leraar vertrokken ben naar het toenmalige Congo. Dat dan omgedoopt is in Zaïre en nu terug Congo heet. Omdat er in die periode een grote vraag was naar leerkrachten. En men is altijd een beetje kind van zijn tijd. En dus in mijn tijd was dat zo. En dat sprak me geweldig aan. En dan wat goed meegenomen was dat als men dat 3 jaar deed, men geen legerdienst moest doen.
Ah ja.
Dat is naderhand veranderd tot 2 jaar. Maar ik ben er 17 jaar gebleven, dus ik heb het echt niet gedaan alleen voor die legerdienst, want dan was ik voordien teruggekomen.
Maar dat is wel iets avontuurlijks om te doen, hè? Want u bent dan op jonge leeftijd ook naar Congo getrokken.
Ja, ik was... Direct na mijn studies, dat klopt. Maar dan zit men vol idealen. De toestand was toen ook anders dan nu. Hè.
Ik wilde vragen, na die 17 jaar, was het dan eigenlijk een noodzakelijk vertrek?
Ja, noodzakelijk ja en nee. Dus dat is wel een beetje geschiedenis. Want dat is een periode, die periode na de onafhankelijkheid waarover men weinig spreekt. En de mensen die die periode hebben meegemaakt zijn aan het uitsterven. Ik denk dan vooral aan onze missionarissen. Mm-hmm. En dus wij ook ontwikkelingssamenwerkers. En in het begin waren er geen leerkrachten, of praktisch niet. Er waren praktisch geen universitair afgestudeerden. En zeker niet in het onderwijs. En die dan een diploma hadden, gingen niet in eerste instantie in het onderwijs. Maar na de rand, en dat is onze ontwikkelingssamenwerking... hebben wij leerkrachten gevormd. Allee, ik niet alleen. Hè. Maar ik had ook wel stagiaires op het laatste. En die deden dat werk heel goed. Maar de situatie in Congo was zoals ze was. Ik spreek dan vooral de Zairisering na 1972 en zoveel. Maar dat is een debat dat ik u niet hier wil opnemen. Maar dat mag toch even gestipuleerd worden. En dus... jij moet hetzelfde werk doen als een Belg of ja, waren ook Fransen of Amerikanen of Canadezen enzovoort. Ook Libanezen die daar collega's hadden. Maar dat was dan voor de assistance technique gouvernementale, die werden betaald door Congo zelf. Maar je doet hetzelfde werk en ja, je verdient dan veel minder. Dat is echt moeilijk om zo te werken. En dan ook, ons zoontje was dan ziek geworden in 1983. En de dokter wist niet wat het was. En de resultaten van het labo-onderzoek, zowel van de GKMIN als van de spoorwegen, SNCZ was dat toen, waren min of meer tegenstrijdig. Die mens kon daar ook niet meer aan uit. En die zei, ja, het enige is dat uw vrouw moet met hem naar België gaan. Maar ook hier in Saint-Luc vonden ze het eigenlijk niet. Ze hadden een lijst opgesteld van veel ziekten en ze waren op goede weg. Maar dan is hij plots overleden en het is pas bij de autopsie dat ze ontdekt hebben dat het de ziekte van Kawasaki was. Dus hij had een infectie van de kroonslagaders en hij heeft dan geweldige aneurysma's gekregen. Dus eigenlijk een massieve trombose en die is dan plots overleden.
Amai.
En dan was ik daar met de andere twee kinderen die in de kleuterklas waren, gelukkig. Waren die niet schoolplichtig. Dus de zaterdag heeft mijn echtgenote mij opgebeld. Ik was gelukkig bij een collega, maar dat is allemaal de voorzienigheid. Hè. En dan de maandag ben ik met behulp, ja, iedereen, de dokter en ons consulaat, ik was toen in Lubumbashi, hebben mij enorm geholpen. En ik kon dan zo vlug mogelijk vertrekken. En ja, dan ben ik hier toegekomen.
Ja.
En wat mooi is, dat is dat de zondag is een afvaardiging van mijn leerlingen. Dus ik gaf voornamelijk les in het laatste jaar als voorbereiding op het staatsexamen. Dat was eigenlijk een kopie van de BAC in Frankrijk.
Mm-hmm.
Dus een centraal examensysteem met multiple choice vragen die in een gesloten koffer vanuit Kinshasa kwamen en op hetzelfde moment overal in het land geopend werden. En ze wisten dat de leerlingen, dat ze niet moesten bij mij komen. Ze mochten alles op school vragen, maar niet thuis. Want ja, sommigen deden dat wel, maar ik zag dat niet zitten. Die afvaardiging is gekomen en die hebben gezegd, ja meneer, ons medeleven. En morgen gaan wij vragen aan de directeur van een mis op te dragen. Allee, de vroegere directeur, want dat was een school van de Benedictijnen van Zevenkerken. Het vroegere Saint-Boniface en de directie was niet meer in handen van de Benedictijnen eigenlijk. Maar ik vond dat zo mooi. En ja, als ik dan teruggekomen ben, 2 weken later, heb ik hun daarvoor bedankt ook.
Mm-hmm.
Maar
ja,
wat dan nog het flagrante was, dus dat mijn directeur, dus een medelandgenoot, die zei, ja Frans, maar je bent nu 2 weken weg geweest. Eigenlijk zou je moeten zien dat je een paar lessen inhaalt. Ik zeg, ja, maar ja, ik ben mij gaan aanmelden op het ABOS, dus het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking, het ministerie hier in Brussel, en zij waren akkoord. Ja, zegt hem, maar wat gaan de Congolezen daarvan denken? Ik zeg, die gaan daar niks van denken. Ik zeg, die gaan dat normaal vinden. Enfin, ik ben in mijn klas gegaan en ik heb hun dat dan gezegd. Zeg, ten eerste dank ik u voor wat jullie gedaan hebben. Ik zeg, ik weet het. Ik zeg, jullie hebben allemaal in jullie familie meegemaakt dat een kindje gestorven is. En ik voelde mij zo een beetje, maar in verre van, hè, van als pater Damiaan, die zei, wij melaatsen.
Mm-hmm.
Ik zeg, kijk, ik ben nu ook in dat geval en ik apprecieer dat een zeerste. Ik zeg, maar ik kom juist van de directeur en die zegt dat ik moet lessen inhalen.
Mm-hmm.
Ah, nee, nooit, meneer, zeg, dat willen wij niet. Nee, mm-hmm. nee. En ik heb niks meer gehoord van die directeur van lessen bij te geven. Dus
mm-hmm.
zie je hoe hoeveel aanhankelijkheid je toch kunt hebben van die leerlingen ginder.
Mm-hmm.
Dat is me wel bijgebleven.
Ja, dus dat zijn 17 jaar, dat is toch een groot deel van uw leven dat u daar dan ook geweest bent. En jullie zijn dan, na het verlies van uw zoontje, zijn jullie teruggekeerd naar België en daar gebleven? Of was dat ook nog later?
Dus ja, dat was dus de 16e april die zij overleden. De 23e was de uitvaart en op 1 mei ben ik terug vertrokken. Want dan moest ik nog mei en juni het schooljaar uit. Want dan ben ik alleen gegaan, hè, want Ja, dus we konden niet... We hadden één reis heen en één reis terug betaald door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. En ik heb dat dan gedaan, alleen dat was wel niet gemakkelijk. Maar ik ben wel geholpen geweest door één collega. Ik ben ook geholpen geweest door een andere collega, alleen door haar houding. Want ja, je komt dan terug en dan zijn er veel die niet weten wat dat ze moeten zeggen. Oké, dat vind ik dan nog goed. Maar dan zijn er anderen die dwaze dingen zeggen, van in de aard van, ja, het is nog goed dat het, de twee oudsten het niet zijn. Maar dat heb je gewoon niet. Maar dan heb ik één collega en die zei, oh Frans, zegt ze, ik weet echt niet wat ik moet zeggen, maar ik voel immens mee met jou, want ik heb hetzelfde voor gehad.
Ja.
Ik wil hier van de gelegenheid gebruik maken om aan al die luisteraars te zeggen die een kindje verloren hebben, of iemand die een zeer dierbaar is. Ik zeg, ik weet ook niet wat ik moet zeggen, maar ik voel ook met jullie mee. Maar ik zou er zelf willen aan toevoegen wat mijn collega niet zei. Ik bid, of liever, ik wil er mijn echtgenoten ook bij betrekken. Wij bidden voor jullie.
Dat is iets dat jullie bijzonder in gewet meenemen, om te bidden voor mensen die getroffen worden door zo'n zwaar verlies.
Hallo?
Ja? Ja, dus dat is voor jullie echt een gebedsintentie die jullie ter harte nemen, om te bidden voor de mensen die dat ook hebben meegemaakt.
Ja, absoluut.
Ja.
Het is niet omdat dat zo lang geleden is, want de smart blijft hoor.
Ja.
De smart blijft. Het is niet alleen ons zootje, maar ook mijn zusje. Dat blijft heel uw leven. Maar in de mate dat je dat aanvaardt van God, want het is niet God die dat allemaal het slechte wil, maar in de mate dat je dat aanvaardt, met andere woorden, dat je je niet gaat rebelleren tegenover God en alle schuld toewerpen, nee. Maar in de mate dat je dat aanvaardt, gaat je ook een immense inwendige vrede in je voelen oplaaien. En het is een vrede die niets of niemand u ooit kan ontnemen.
Ja. En was dat voor jullie, hoe zal ik het zeggen, op die moeilijke moment zelf, was dat voor jullie ook al iets dat jullie met jullie geloof hebben gedragen? Of is dat met de tijd eigenlijk gekomen? Of was geloof altijd al een belangrijk onderdeel in jullie leven?
Nee, het geloof is altijd een belangrijk onderdeel geweest in jullie leven. Maar ik heb nog niet geantwoord op hun vraag. Dus dan heb ik nog een jaar, hebben wij voortgedaan. En ieder jaar werd die ontwikkelingssamenwerking fel uitgedund. Het was de bedoeling van daar eigenlijk mee te stoppen. Dat kon ook moeilijk anders. En in dat laatste jaar, dat was echt moeilijk. Wij hadden allemaal veel malaria. En de dokter die zei, ja, zegt hij, de toekomst ziet er niet zo rooskleurig meer uit voor jullie, want jullie taak zit er eigenlijk op. Enfin, dan het einde van dat schooljaar werd mijn post officieel afgeschaft. En ja, ik was er eigenlijk niet kwaad om. En de toekomst heeft ons gelijk gegeven, want in 1990 werd de ontwikkelingssamenwerking om ja, politieke redenen, want dat was ook een rollercoasterperiode op politiek gebied, werd die volledig stopgezet en zijn al mijn collega's verplicht moeten afkomen. En ik heb inmiddels, dankzij de integratiewetten, werden wij opgenomen in het openbaar ambt en dan heb ik verder mijn weg daar gezet. Maar ik ben blij dat ik die 17 jaar toch gedaan heb, hoor. Nee, dan niet. Ik heb daar geen spijt van. Ja. Maar ja, het geloof heeft ons zeker gedragen.
Ja.
Zonder het geloof, ik weet niet wat er zouden uitgekomen zijn.
En ja, nog een vraag eigenlijk, uit nieuwsgierigheid meer, want u bent dan na uw studies meteen vertrokken naar Congo en na 17 jaar gebleven. Toen had u al 3 kinderen. Was uw echtgenote dan ook lerares? Hebben jullie elkaar in Congo leren kennen of in België?
Nee, ja, dat is een goede vraag. Nee, dus niet, je vertrekt naar Congo, ja, pas afgestudeerd. Ja, ik moest toen wel vertrekken, want ik heb mijn diploma in 67 behaald in de zomer. En ik was van de lichting 68 maart, zoiets. Dus ik moest absoluut vertrekken, anders was ik bij die lichting. Dus ik ben als celibatair vertrokken. Maar ja, dan zijt je kinder en eigenlijk... Veel blanke meisjes zijn daar zo niet en nog minder huwbare. Enfin, dat heeft zo 9 jaar geduurd. En op een gegeven moment, mijn ouders ook en ik ook, ik zeg, ja, wat wil de Heer nu eigenlijk van mij? Want je zit hier nu al 9 jaar, dat is goed. Maar we gaan bidden. En mijn groot-tante was annunciate vroeger in Tiene. Dus maar van de slotzusters, hè. Maar die is overleden als ik 12, 13 jaar was zo. Dus ik heb ze nog wel goed gekend. Maar die zusters van Tine zijn dan allemaal verhuisd naar Westmalle, waar ze ja, nu eigenlijk aan het uitsterven zijn ook. Maar we kenden dan nog 2, 3 zusters. En dan zijn mama en ik naar Ginder getrokken en gevraagd van dat ze zouden bidden. En ja, hoor, niet lang daarna is Marie-Ange, mijn echtgenote, in mijn leven gekomen. En dan zijn we diezelfde zomer nog getrouwd. En, dus zij heeft ook nog 7 jaar mee in Congo gedaan. En de oudste dochter is tijdens de vakantie hier in Ukkel geboren. Maar de 2 zonen zijn in Lubumbashi geboren.
Ja, aanwezig. Ja. En was voor jullie niet moeilijk om terug aan te passen toen jullie na 17 jaar... U na 17 jaar en zij na 7 jaar terug in België kwamen, of ging dat wel vlot?
Ja, dat ging tamelijk vlot, moet ik zeggen. Maar het eerste wat ons opviel, dat is dat je alles kunt krijgen in de supermarkt en zoveel als je maar wilt. Terwijl wij Ginder al blij waren als er een arrivage, zoals ze dat noemden, van goederen, was dat kwam voornamelijk per vliegtuig van Zuid-Afrika. Als er 1 soort kaas was, Gouda-kaas, waren wij al content. Mm-hmm. En op die manier hebben wij wel leren leven met weinig, maar ermee gelukkig zijn.
Ja.
Terwijl liever weinig keuze hebben, maar gelukkig zijn, dan het omgekeerde hier een enorme keuze hebben, dat je niet meer weet wat je moet kiezen, mm-hmm. en dan nog ongelukkig zijn en jammeren. Dus dat heb ik wel geleerd. En ook die manier van daarmee om te gaan, dat de Congolezen meesters in zijn. Hè.
Uh-huh.
Zij kunnen dat allemaal verwerken en ze zijn dan nog optimist erbij. Dat is, daar stikt je wel iets van op.
Ja. Dus in uw ervaring zijn de Congolezen heel optimistische mensen?
Ja, absoluut, ja.
Ja. En zo wat geloof betreft, ik vermoed dat er ook wel een contrast zal geweest zijn tussen het Congo dat u verlaten heeft rond 1990... En dan België, dat na die 17 jaar ook misschien al wel wat veranderd was?
Ja, ik heb in Congo hebben wij in 1984 verlaten.
Ah, oké, al 1984. Ja, het waren uw collega's in 1990.
Ja, die zijn allemaal ja. in 90, ja.
Ja, ja. Nee, gewoon of er voor u een groot verschil was zo op vlak van geloofsbeleving tussen Congo en België?
Ja, dat wel. Dus in Congo is er een heel groot geloof. Dus die kerken zitten daar stampvol. Daar wordt goed geanimeerd, goed gezongen. Dat is echt actief. En dat spoort u ook aan om te geloven eigenlijk. Hier, allez, dat is nu geen verwijt, maar soms denk ik, ja, als iemand vreemd hier binnenkomt en die moet zo het geloof hebben of opdoen, als hij hoort hoe die mensen hier zo triestig zingen en bidden.
Ja.
Ik zeg zelf, ja, zo gaat dat niet gaan. Maar als je dan ja, in die Bantumis komt, of Lubamis, of Oek, en ja, je wordt meegesleept. Hè.
Mm-hmm. Ja.
Nu zijn ze hier, hè, dus nu is het tegenovergestelde. Zij gaan ons hier missioneren.
Ja.
Dat was onze pastoor hier in de Vogelzangwijk, hier in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Genade. Dat is een Franciscanerkerk, juist na de pauselijke nunciatuur. Maar hij is een Congolese Franciscaan. Hè?
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Ja, ja, ja.
Allee, dat is fijn voor u. Daar heeft u dan misschien al wel leuke of boeiende gesprekken mee kunnen hebben.
Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En hij is de enige die mij heeft... Want hij was toen jong in die periode die ik gekend heb en waarvan ik nu niet wil over praten. En mm-hmm. hij heeft mij, de enige die mij gezegd heeft... Ja, zegt hem, ik was toen kind... Ik heb daar ook niet zo de gelukkigste herinnering aan. Dus dat zei al genoeg. Hè.
Ah ja, ja.
Er zijn hier nog enkele andere Afrikaanse priesters hier. Mm-hmm. In de Brusselse.
Ja. En meneer, u zei daarnet ook van... Op een bepaald moment, dus dat u een tante had die annunciate was. En dat uw moeder ook een zeer biddend persoon was. U heeft denk ik ook wel veel meegekregen van thuis uit, hè, wat geloof betreft.
Ja, wat het geloof betreft zeker. Ik moet zeggen, bij mij is dat begonnen, dat is misschien eigenaardig, maar het is toch zo, in de kleuterklasse. Dus dat is het schooljaar 1950-51. Toen deden toen gewoonlijk maar één kleuterklas en dan naar het eerste leerjaar. En dat was bij de Dames van Maria in Mechelen. En dat was een zuster. En ik zie dat nog altijd voor mij. Die had zo een heel mooi blauw scapulier. Dus dat die stof van voor die de zusters hebben of hadden. En dan ook, die vertellen, mijn eerste godsdienstlessen komen van haar. Dus die vertellen heel boeiend over hemel, hel en vagevuur. En dat was een klokje, zei ze, en dat in de hemel tikt dat en zingt voor altijd, en in de hel ook, maar dan met een triestige stem, en in het vagevuur niet voor altijd. Maar zij kon dat geweldig goed zingen en nadoen.
Ja.
En dan ook, die muziek die zij soms spelen op een klein harmonium dat ze had, ik voelde al direct dat ik beroerd werd door muziek. Maar ik heb ook direct gezien en begrepen dat er moest een keuze gemaakt worden. Want dat heeft zij ons heel goed ingeprent. Dus je moet wel kiezen. Dus al op 5 jaar... wij kiezen natuurlijk allemaal voor de hemel waar het geluk is. En dat klokje dat zo vrolijk is. Maar zij sprak ook van Jezus. Hè? Dus het is...
Ja.
Maar eigenlijk het bieden zelf, het wees gegroet en het onze vader bieden... Dat heeft mijn moeder mij geleerd, juist voor het slapen gaan. Dat was dan in het eerste leerjaar ter voorbereiding van mijn eerste communie.
Mm-hmm.
En dat was zo iedere dag een zinnetje bij. En dan totdat ik dat uit het hoofd kende. En dan telkens daarna gaf ze mij het kruisje op het voorhoofd. Het kruisje dat ook zo dierbaar is aan Guido Gezelle, die daar een gedicht heeft over geschreven. En dat wij dan ook doen met onze kinderen nu. En het mooie is dat onze kinderen dan nu, de zoon en de dochter, die doen dat terug bij ons nu.
En
dat vind ik ook wel mooi.
Hoe gaat dat kruisje van Guido Gezelle? Is dat Jezus zoet te minneken? Is dat dat? Of is dat een andere?
Ah, ik heb het nu niet bij, want ik heb dat hier niet voorbereid. Maar,
Nee.
Het is zo, op het einde eindigt het, maar dat ze het kruisje niet zullen hebben. Dus ze kunnen mij... alles ontnemen of zoiets in die goesting. Maar het kruisje gaan ze niet hebben.
Ik ken het niet, maar ik ben wel nieuwsgierig. Maar dat is nu niet belangrijk of zo, hè? Maar ik ga u misschien dat toch nog eens vragen van een andere keer.
Ja, maar dat is als u mij pakt zo op het onverwachte.
Ja, natuurlijk, inderdaad.
Deze morgen, dat zijn nu 2 knipoogjes van onze lieve vrouw, want het is haar feest. Dus in het terugkomen in de auto... stond de radio op Radio 2. Ja, ik heb niet, dat is geen DAB-autoradio. Dus.
Ja.
En dat was nu juist het lied van ABBA, I Believe in Angels.
Ah, ja.
Ik dat persoonlijk zo mooi van, niet alleen de melodie, maar ook de tekst.
Mm-hmm.
Dus, I Believe in Angels, something good in everything I see.
Mm-hmm.
And then, if you see the wonder of the fairy tale, you can take the future even if you fail. Maar ik zou dat zeggen, ik pas zo gezangen altijd een beetje aan mij persoonlijk. In plaats van te zeggen, als je het wonder ziet van het sprookje, de fairy tale. Maar ik zeg, als je het wonder ziet van Jezus,
mm-hmm.
ja, dan kun je de toekomst nemen ook als je faalt.
Mm-hmm.
Dus dat wil zeggen, als je faalt, dan kan... Bij Jezus mocht je falen,
mm-hmm.
maar je moet het dan wel herkennen en hij zal je steeds terug bij de hand nemen.
Ja.
Er is zo nog een ander lied dat mij zeer genegen is en dat is dan weer van Elvis Presley, His Hand in Mine.
Ja.
Maar dat kent u misschien ook, dat is een gospel, misschien anderen zingen dat misschien ook. Dus,
ik denk dat ik het ken, maar ik weet niet zeker, zegt u zeker waar de tekst...
Maar dat heb ik nu opgeschreven, want dus ik ga het nu vertalen. Hè.
Mm-hmm.
Je mag me vragen hoe ik weet dat mijn Heer echt is. Je mag betwijfelen wat ik zeg en twijfelen over de wijze waarop ik het voel. Maar ik weet dat Hij echt is vandaag en altijd zal zijn. Ik kan Zijn hand in de mijne voelen en dat volstaat me. Ik zal nooit alleen stappen. Hij houdt mijn hand vast. Hij zal elke stap die ik zet leiden, en als ik val, dan weet ik dat hij het zal begrijpen. Tot de dag dat hij me zegt waarom hij zoveel van me houdt. Zie je dat? Maar ja, het is eigenlijk iemand die Engels kan, doet er beter aan om dat eens te beluisteren.
Ja, ja. Maar het is eigenlijk een heel mooie tekst. Hè? En is dat voor u dan zo ook een herkenbaarheid in hoe dat u God zelf ervaart in uw leven?
Ja, absoluut. Ja. Ja, de ene is, vindt God daarin, de andere daarin. Mm-hmm. Ik vind God vooral ook in de muziek, maar dan ook in die teksten. Maar ik zeg, soms pas ik dat aan. Als ze spreken van jou, jij, dan voor mij is dat dan God of Jezus.
Ja, ja, ja. Ja, tuurlijk. Ja, dat is een mooie manier eigenlijk om er naar te kijken en naar te luisteren.
Ja, maar het is soms moeilijk, want ik denk nu ook weer iemand, een collega, en die zat nu wel in mijn bureau, die heb ik 2 jaar in mijn bureau gehad, en die was zeer jong weduwe, omdat haar echtgenoot zijn longen kapot gerookt had. En zij was daar echt kwaad om en ze zat de foto's staan en ze, allee, thuis. Hè. En ze zei dan, ja, allee, waarom heb je dat toch... Ik heb zo dikwijls gezegd van, rook toch minder. En zie, nu zit ik hier alleen. En ja, zegt ze tegen mij, Frans, en ik kan niet bidden dan. Ik zeg, ik kan niet bidden, zei ze. Zeg, ja, en dan dat bidden, zegt ze, als je dat dan hoort in de kerk, dan zeggen ze, dan rammelen ze dat af, die paternoster, ik kan dat gewoon niet bidden. Ik zeg, kijk, als het is om dat met een turbosnelheid op te zeggen, zeg, ik kan daar ook niet, ik ben daar ook door gedeconcentreerd. Zeg, maar ik zeg, weet je wat je moet doen? Hè? Ik zeg, je spreekt zo tegen dat portret van je man. Ik zeg, je hebt al wel ergens nog een beeldje of een kruis of een beeldje van onze lieve vrouw. Ik zeg, spreek daar tegen. Of als je het niet hebt, spreek zo tegen onze lieve vrouw of tegen Jezus. Zeg, die zullen nu wel horen. En leg dat uit en... Ik zeg, want ik zie dat jij van goede wil bent. Jij zegt gelovig, maar je hebt een probleem met bidden. Zeg, en of denk gewoon, in plaats van heel die rozenkrans te bidden, ik zeg, bid gewoon een keer 1 wees gegroet. Of denk aan 1 mysterie van de rozenkrans. Ik begin daar zo mee. En ja, zeg maar dan, ja, s'avonds in mijn bed. Ik zeg, oei, zeg ja, zeg onze lieve vrouw, zeg, je moet die nu echt helpen, hè, want... ziet dat we niet alle 2 in affronten vallen. En ik denk dat ze mij verroerd heeft, want ja, daarna, ik heb er niet meer gevraagd, zeg, gaat lukt het nu om te bidden? Nee, ik zeg, dat is nu het werk van onze lieve vrouw. Hè. Maar ze is nog wel na haar pensioen, is ze zelfs bij ons aan huis gekomen en de familie heeft mij dan toch nog een overlijdensbericht gestuurd en ik ben kunnen naar haar uitvaart gaan. Dus... Ik ben zeker dat onze lieve vrouw haar geholpen heeft.
Ja. En heeft u, omdat vandaag ook een hoogfeest is van onze lieve vrouw, Maria, ze is dus ook belangrijk in uw geloofsleven. U vraagt regelmatig iets aan haar.
Ja, Maria is zeker belangrijk. Dat is ook begonnen weer eens bij die zuster in de kleuterklas, maar ook bij mijn moeder en mijn ouders. En ook mijn grootvaders, mijn grootmoeders, die ik eigenlijk niet gekend. En, maar dan, bij het overlijden van mijn zusje zeker ook nog. En dan ook nog, vooral bij het overlijden van ons zoontje, is er de heilige Jozef bijgekomen. Want die sliep zo, Emmanuel was zijn naam, is zijn naam. En als ik dan van school kwam, rond de middag, want de lessen gaan daarvan... half 8 tot 1:15. In de namiddag was er geen les. Hoe dat nu is, weet ik niet, maar toen. En dan kwam ik en dan lag hij in zijn bed, maar hij was al wakker. En dan nam ik hem eruit en dan sloeg hij zijn armpjes om mij heen. En ik heb hier een beeldje van de heilige Jozef. En dat is juist het kindje Jezus dat zijn armen om de heilige Jozef slaat. Ik zeg, ja, ik kan het nu niet meer doen. Ik zeg, heilige Jozef, maar jij kunt het nog doen. Ik zeg, doet jij het nu voor hem? En, of als zijn verjaardag is, dan zeg ik zo, ja, geef hem een zoontje van mij. En zo. Zulke dingen. Dus de heilige familie is heel betrokken in mijn leven ook.
Ja.
Ja.
En ja, omdat u nu zelf spreekt over de heilige Jozef, ik weet niet of u dat al vernomen heeft, maar ik heb daarnet heel toevallig gelezen dat de paus vanaf vandaag het komende jaar heeft uitgeroepen tot een bijzonder Sint-Jozefsjaar. Dus dat is wel iets moois, hè, binnen de kerk. Omdat Sint-Jozef nu 150 jaar patroon is van de universele kerk. 150 jaar geleden is hij ja, hoe zal ik het zeggen, als patroonheilige van de kerk benoemd, om zo te zeggen. En ja, het komende jaar is nu een geloofsjaar toegewijd aan de heilige Jozef.
Oh, dat is mooi.
Ja, dat is mooi. Hè? Maar, ja, het gaat nog uitgebreid, wel, ook op Radio Maria, welkom in Radio Vaticaan. Dus dat is niet mijn taak, maar ik wou het u toch even meegeven, omdat u toch ook een liefde heeft voor Sint-Jozef.
Ja, zeker. Ja. Dat is wel nog een goed nieuws vandaag.
Ja, het is een mooie dag.
En ook de plaats van Maria, ik heb dat nog nooit buiten mijn echtgenote aan niemand verteld, maar in 1996 zijn we voor de eerste keer naar Medjugorje gegaan. Mm-hmm. En we waren daar om 6:40 waren aan de Blue Cross, het Blauwe Kruis. Ik zeg tegen onze lieve vrouw, want zoals ik al gezegd heb, zij, de heilige familie beschouw ik echt ook als mijn familie, dus ik spreek daarmee. Ik zeg, ja, ik zeg, kijk, jij bent nu voor die zieners, jij bent hier niet ver van mij. Ik zeg, kunt u niet alstublieft een ommetje doen en ons hier komen zegenen? Meer vraag ik niet. En ja, enkele seconden daarna voelde ik een enorme warme gloed in heel mijn hoofd, maar zo van binnen helemaal, dat is niet, ik kan dat niet beschrijven wat dat is.
Mm-hmm. Ja.
Dat heeft niet zo lang geduurd, maar ja, ik zeg, hola. Ik zeg, ja, ik zeg, dank u wel.
Ja, dus ook in Medjugorje iets mooi mogen ervaren eigenlijk. Daar komen toch veel getuigenissen, vind ik, van mensen, ook van onze luisteraars, die dat in Medjugorje een speciale genade hebben ontvangen. Dat is,
ja, absoluut.
Ja.
En wat mij zeer verblijft, is dat zoveel jongeren daar zijn en die de weg terugvinden naar Jezus. Ja.
Ja. Ja.
Zoveel genade. En diezelfde dag heeft mijn echtgenote ook een buitengewone genade gekregen, maar op een andere manier.
Mm-hmm.
Dus ja. Ja, onze lieve vrouw verhoort ons eigenlijk. Hè.
Ja. Ja, zeker. Ja, meneer, het is eigenlijk dadelijk om 3:00 bieden we al het kroontje van de goddelijke barmhartigheid. Ik heb het idee dat we nog wat langer zouden kunnen verder spreken, want we hebben ook nog niet gesproken over uw zus die jong overleden is. En,
ja.
Maar we zullen sowieso in de toekomst nog wel contact hebben. En misschien, ik weet niet, kunnen we elkaar nog wel eens spreken aan de telefoon.
Ja.
De tijd zit er momenteel op. Dus ja, ik stel voor dat we afsluiten met een liedje ter ere van onze lieve vrouw, onbevlekt ontvangen, het liedje Immaculata, als dat goed is voor u.
Ja, dat is goed, ja. Ik had nog graag, maar we hebben geen tijd meer, willen zeggen wat op het bidtrendje stond, maar dat zal...
Ja, we hebben nog wel een minuutje of 2, ik weet niet of dat daar nog in past.
Ja, ik zal het een keer opzien, want dat resumeert goed. Mama, je leerde ons bidden. Je leven op aarde was een ononderbroken gebed met het hart. Dit kan moeilijk anders als je in de voetsporen van de heilige familie blijft lopen. Velen denken dat ze alles zelf kunnen beredderen. Ze zwijgen Jezus dood. Hij die zijn leven gratis en uit liefde voor ons heeft gegeven. Hij die het leven is. Jij zweeg niet. Je zei zoals de heilige Petrus, onze eerste paus. Maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. Komt uit Johannes. Je volgde moeder Maria en naar haar voorbeeld bewaarde je alles stilzwijgend in je hart. In moeilijke dagen, bij het heengaan van je dochtertje Malvin, je kleinzoontje Emmanuel en papa, bleef je vol vertrouwen je ogen richten op Jezus. Zijn blik vol barmhartige liefde liet je nooit onverschillig. Hij geeft zijn vrede en dankbaar aanvaarde je dit genadevol geschenk. Je geloofde en wist dat Goede Vrijdag niet het einde betekent. Het paaslicht van de verrezen Jezus heeft je steeds geleid. Malvin zei kort voor haar overlijden in 1963, Mama, gij zult zeker naar de hemel gaan. Nu zie je daar de glorie stralen. Laten we allen ook kiezen voor de eeuwige vreugde die Jezus ons heeft beloofd. En met deze slotzin wens ik ook toe aan alle luisteraars.
Meneer, heel hartelijk dank. Het is echt een heel mooi tekstje ook, waar we al iets mogen proeven van wat voor een dame uw moeder moet geweest zijn. Dank u wel om dat met ons te delen. En ook voor uw mooie getuigenis vandaag.
Graag
gedaan. Ik heb er persoonlijk van genoten.
U ook bedankt, mevrouw. Dank u.
En zeker tot later nog misschien, hè.
Dank u wel. Ook dank u aan de luisteraars. dag.